Goedemorgen. Palmzondag. We hebben al heel veel dingen erover gezongen. En ondanks dat het thema misschien anders is dan Palmzondag, gaan we het er toch wel over hebben. Want de koning komt. We zijn begonnen aan een serie. En de techniek is nog bezig, begrijp ik. PowerPoint. Daar is die. De tabernakel. Kracht van herhaling. Ik loop hem heel snel nog eventjes door. Waarover het gaat. Welke weg we bewandeld hebben. Dat is deze. In het midden. De tabernakel lag in het midden van het volk. God wil de middelste plek hebben van ons leven. De troon, of hoe we het ook willen noemen. Maar hij wil het middelpunt zijn van ons leven. Toen hebben we gekeken. Ben je binnen of buiten? Er zit een hele mooie omheining omheen. Hier is de poort. Maar je kan nog steeds buiten blijven en nog steeds beweren dat God in je leven is. En dan zet je hem eigenlijk naast de troon. Dan zit je zelf nog op de troon. Het derde is het laatste offer. Dat hadden we hier. Als je binnenkomt, dan kom je binnen en het eerste wat je ziet is het brandofferaltaar. Daar waar de Israëlieten dagelijks hun offers brachten. Wij keken daar vandaan uit naar het laatste offer. En dat was het offer van de Heer Jezus Christus. Volgende week, Pasen, mogen we erbij stilstaan. Goede Vrijdag. Vier is het wasvat. Dat staat daar weer achter, dat is dit. Dat als je voorbij het brandoffer gekomen bent, brandaltaar, dan ben je geheiligd in Christus. Dan ben je het laatste offer. Offers hoeven er niet gebracht te worden. Maar door het leven in de woestijn raken we vervuild. En is daar de plaats dat je elke keer terug kan komen, je volledig kan laten wassen en met een schuin oog terug kan kijken naar dat brandofferaltaar. Het was ook gemaakt van spiegels van de vrouwen. Het waren een spiegel, hoe zie je jezelf? Het heilige, dan kwamen we eindelijk in de tent. Daar hebben we het gehad over een aantal dingen. En dan hadden we het gehad over de kandelaar. Het eerste wat je tegenkomt, Jezus is het licht. De broden, zijn we stilgestaan, de tafel en de broden. Hij is het manna. En de laatste keer hebben we gekeken naar het reukofferaltaar. Dat wat voor het heilige staat. We zijn er bijna in. We mogen bijna op de plek komen daar waar God is. En eigenlijk schrijft de Hebreeënbrief al dat het er al helemaal in staat. Daar hebben we gehad. En vandaag gaan we hiernaar kijken. Het heilige. Maar we gaan nog niet helemaal naar binnen. Eigenlijk wel natuurlijk. Maar het gaat namelijk over het heilige der heiligen. Het voorhangsel en het voorhangsel voorbij. En we willen twee stukken lezen uit de schrift. En dat is Exodus 26 vers 31... tot met 35 en de Hebreeënbrief. Exodus 26. Het voorhangsel. U moet ook een voorhangsel maken van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen. Men moet het maken met gerubs erop, werk van een kunstenaar. Dan moet u het hangen aan vier pilaren van acaciahout die met goud overtrokken zijn en van gouden haken voorzien op vier zilveren voetstukken. Dan moet u het voorhangsel onder de aan de haken hangen en de ark van de getuigenis daarbinnen achter het voorhangsel brengen. Het voorhangsel moet voor u scheiding maken tussen het heilige en het heilige der heiligen. Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark van de getuigenis leggen in het heilige der heiligen. Verder moet u de tafel aan de buitenkant van het voorhangsel zetten. En de kandelaar tegenover de tafel aan de zuidkant van de tabernakel. En de tafel moet u aan de noordkant plaatsen. Dus dat is eigenlijk de hele inrichting van de hele tabernakel zelf. Hebreeën 10. Het boek wat eigenlijk ook schrijft uit een nieuw perspectief vanuit dat wat in de hemel plaatsvindt, de tabernakel. Hebreeën 10 vers 19. Omdat wij nu, broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. En dat wij een grote priester hebben over het huis van God. Tot ver. Nou, we hebben een aantal dingen gezien. We zijn weer een stap verder en een voorhangsel. Hier komt eigenlijk, ik vond het wel wonderlijk voor mezelf. Ik was aan de voorbereiding. Ik denk, ja, weet je, Palmpasen. En toen ging ik kijken waar we gekomen waren met deze serie. Toen dacht ik, het voorhangsel scheurt. Over 5-6 dagen vieren we Goede Vrijdag. Is niet fantastisch mooi? Ik vind het wel heel mooi. Dat ook nog 3 keer later kunnen komen of 2-3 weken van tevoren. Maar precies mooi een week van tevoren. Het voorhangsel scheurt. Het heeft alles te maken met Pasen. De koning komt. Nou, hier hebben we een klein beetje een beeld ervan. Het voorhangsel van het heilige. Dit is het heilige, dus heel wat hier is. We hebben het net gelezen. De kandelaar, daar waar we stilgestaan hebben. Maar dan hebben we een beeld hoe het eruit ziet. De tafel en de broden. Het brandofferaltaar. En waar we vanmorgen over gaan hebben, is het voorhangsel van het heilige der heiligen. En dit gedeelte hier is het heilige. De ark, daar komen we nog. Dus vanmorgen staat dit centraal. Het heilige der heiligen. Het heilige der heiligen was eigenlijk een compleet vierkant. Zie je niet helemaal te zien, maar het was van 10 L 3 keer 10 L. De volmaakte ruimte, zeggen de Joden wel eens. Dat is ongeveer 5 meter. Als je bij Salomo's tempel ziet, want de tabernakel stopte een keer en toen werd er gewoon een stenen tempel gebouwd. Die was 20 L. Dus toen keken ze niet zo nauw, alles moest veel groter. Maar het was wel een vierkant van 20 L. Als je kijkt naar Openbaring, misschien heeft Willem het al aangehaald. Maar daar vinden we namelijk ook het Nieuwe Jeruzalem heeft een kubusvorm. En in de Openbaring 21 vers 2 wordt daar gezegd, het is de woonplaats van God. Dit is de woonplaats van God en dat was voor de Israëlieten ook zo. Daar het heilige der heiligen, daar was Gods aanwezigheid gezeten. Nou dat kan niet, dat is onmogelijk, want hij laat zich echt niet inblikken om het zo te zeggen, oneerbiedig, in een vierkantje. Maar het was een plaats waar ze bewust was, dat is de heilige plaats. Daar ligt de wet in die ark. Daar is een plek waar we niet kunnen komen. Zij waren constant bewust van dat ze niet bij God konden komen. Ja, wel heel dichtbij, tot het voorhangsel. En dan mochten ze allemaal dingen zien en dan mochten ze hem dienen als priesters, maar ze konden er niet in. Heel bijzonder, daar komen we dadelijk nog op terug. Dat brengt ons bij de wanden. We hebben het gelezen in Exodus. En heel mooi, Harmen, dat je dat deelt vanmorgen, daar zeg je. Acaciahout. Inderdaad, de wanden waren gemaakt van acaciahout. In het verleden heb ik daar iets van gezegd. Maar het is waarschijnlijk een specifiek type, de Acacia radiana. En die acaciaboom, die heeft hele diepe wortels. En als het dan heel heet wordt, laat hij zijn bladeren vallen. Een hele ruige boom. Om daar goede planken uit te halen, moet je echt flink voor werken. En de boom is wel het type van de mens. Want die boom staat ook in de woestijn. Met diepe wortels. Heel diep vast. En heel veel christenen staan er dor en verdroogd bij. En hier wordt nou letterlijk de wand van de tabernakel van gemaakt. Maar er is wel iets bijzonders aan. Want er worden planken uitgemaakt die worden overtrokken door goud. En dat is exact wat Harm vertelde. En dat hebben we in het heilige ook al gezien. Maar er is iets bijzonders in het heilige der heiligen. Als de planken overtrokken zijn met goud, dan laat God zien, de mens is voor mij volledig zonder oordeel. Goud is erover, want het spreekt van goddelijkheid. Dat zegt niet dat wij God geworden zijn. Absoluut niet. Het laat zien zoals God ons ziet als wij voorbij het brandoffer gekomen zijn. Perfect. Geheiligd. Door zijn werk. Dat hij zei van, ik hou van jou. Ik sterf voor jou. En ik maak jou perfect. Ik maak jou uniek. Dat ben je al, maar nog meer uniek. En ik overtrek je met goud. Als ik naar jou kijk, zie ik goddelijkheid. Omdat ik Jezus zie, de Heer Jezus. En het mooie is van de tabernakel, en het mooie van het heilige der heiligen is, dat in het voorstuk, in het heilige zelf, in dit gedeelte, staan alle voetstukken op koper. En dat spreekt van het oordeel. Er is oordeel gekomen. Dat verwijst naar het wasvat. Maar weet je wat het mooie hiervan is? Hier staan ze allemaal op zilver. Hier, daar wordt niets meer gesproken over oordeel. De heilige der heiligen is een plek waar geen oordeel meer is. Zilveren voetstukken. Zilver spreekt van verzoening. 30 zilverstukken kreeg Judas. Als wat? Om de Messias te verraden. Allerlei meer details zijn erover te lezen in de Bijbel. Wij staan als het ware in het huis van God. Op de meest heilige plaats zie je daar acaciahout overtrokken van goud. En dan kan je in en in verrot zijn, zei jij. Dan kan je rot zijn. Maar dan gaat die rotheid niet meer verder. Want je bent totaal bedekt door goud. Het is afgesloten. God zie je door Christus. En wat is onze positie? Verzoening. Hoeveel kinderen van God weten dat ze bekleed zijn met goud? Weten dat de Heer Jezus zijn leven gegeven voor jou. En we voelen ons volledig in de woestijn staan. En we kijken naar de dingen die we doen en we voelen helemaal geen verzoening. En we kijken alleen maar van, ja, maar hoe kan dat nou? Ja, ik geloof. En we zitten alleen maar met onszelf te malen. Dit is het beeld wat Mozes krijgt over een hemelse visie. Dit is wat in de hemel plaatsvindt. We staan er als rechtvaardigen op zilver. Op een fundatie, zegt de Efezebrief, van Christus, van het evangelie. Paulus zegt, houd de stand. Houd stand. Houd stand. Hij zegt het 3 keer. Efeze 6. Hij roept ons om op daar te blijven, roept ons op om te blijven standhouden op het evangelie van Christus. En dan krijg je de wapenrusting. Heel belangrijk, er is geen veroordeling op de plaats waar God is. Wij groeien in de wereld waar onze wortels diep verankerd zijn in de grond. We worden gekapt, geschaafd, overtrokken met goud en krijgen zilveren voetstukken. Romeinen 8 vers 33 zegt, wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? Zelfs God spreekt hen vrij. Dat is uw positie, hè? Dat is als u het brandoffer geweest bent, dat u zegt, Jezus, u bent voor mij gestorven en ik buig mijn knieën voor u. Koning en Heer hebben we gezongen. Wij volgen u, tezamen. We zingen het heel makkelijk, maar als we dat werkelijk belijden, dan geldt dit. God spreekt ons vrij. Romeinen 5 vers 1. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof. En leven in vrede met God. Kent u die vrede? Is de Heer Jezus, de opgestane Heer, nog steeds realiteit in uw leven? Of is het theorie? Dan is er iets fout. Jezus leeft. En die leeft ook in onze harten. Die leeft in een omgeving waar wij zijn. Die leeft in het gezin waar je misschien als enig christen bent. Dan zijn zij geheiligd door jou. Zo groot is Gods liefde. Die trekt door naar je vrouw en je kinderen. Of naar je man en je kinderen. Die geeft de shalom niet alleen in je eigen hart, maar in alles wat je bezit. Als je het alles in zijn handen legt. 2 Korinthe 5 vers 21. God heeft hem die de zonde niet kende, voor ons eenmaal gemaakt met de zonde. Dat is Christus. Hij heeft de zonde genomen. Zodat wij door hem gerechtvaardigd worden voor God. Ik gebruik de schrift omdat ik hoop dat dat... Nou ja, hoop. Het woord zegt het. Dat is het mes met een dubbel, een tweesnijdend zwaard. Dat komt binnen. Dat is de schrift. Door Christus werden wij rechtvaardigd en heilig. En door hem worden wij verlost. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met God verzoend. Efeze, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde heeft hij toen uitgekozen. Moet u voorstellen, voordat hij de wereld vormde, had hij u op het oog. Had hij u in gedachten. En koos hij jou. En toen ging hij de schepping beginnen. Om voor hem heilig en zuiver te zijn. Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen, het was niet onze wil, maar zijn wil en zijn verlangen, voorbestemd om in Christus zijn kinderen te worden. Wij zijn ingevoegd in het huis van God. Dat is ongelooflijk. Het voorhangsel. Het voorhangsel, dat hangt ergens voor. Ja, logisch, het voorhangsel. Maar het is wel belangrijk. En het voorhangsel hangt voor het heilige der heiligen. Het kleed heet in het Hebreeuws paraket. En dat betekent van elkaar scheiden. En dat is afkomstig van het woord perek. Hardheid, strengheid, wreedheid. Oftewel, daar hangt een kleed dat totaal ondoordringbaar is. Daar kan je niet voorbij. Ja, 1 keer mocht het, 1 keer per jaar. 1 keer per jaar mocht de hoge priester, Aaron, die mocht dan voorbij. Eerst boete doen voor zijn eigen zonde, dan voor heel Israël. En dan kwam hij daar voorbij, 1 keer per jaar. Dan mocht hij bloed sprenkelen op de ark en dan ging hij gauw weer terug. En de Joodse traditie leert dat ze dan een touw aan zijn enkel bonden. Als hij zou sterven, konden ze hem eruit trekken. Want niemand mocht daar komen. Dat is de plek. Die ziet er zo uit. Totaal verboden. En het is niet zomaar, dat is hierom. Verboden toegang voor onbevoegden. En we hebben een artikelwet, nou hier hadden zij de wetboek van Mozes. Alleen Aaron mocht naar binnen, want anders was ze de dood. Cherubs stonden er ook op, die zie je hier nog achter. Die spreken over Gods heiligheid. Die spreken over de aanwezigheid van God. We vinden dat ook in de tuin van Adam en Eva. Op het moment dat de zonde is, er staan er gerubs en die zeggen van je mag er niet meer in. Eenmaal per jaar de hoge priester. Ik heb het al eerder genoemd. Weet je waar je dat vindt? Dat hele verhaal van de hoge priester dat hij naar binnen mag gaan, dat lezen we in Leviticus 16. En als je de wet neemt, de Tora neemt, dan heb je de eerste vijf boeken van de Bijbel. Genesis, Exodus, Numeri, Deuteronomium. En Leviticus staat in het midden. Is het eerste boek. Dit is letterlijk het hart van de Tora, zeggen ze wel eens. In het hart van de wet die er staat, van wat wij niet allemaal moeten, waar we totaal niet aan kunnen voldoen, is daar de Heer Jezus Christus. Als symbool, want Aaron was dat. En dan vinden we daar de hoge priester die naar binnen mag komen. Hebreeën 10 zegt hij van dit. De hoge priester, een beeld van de Heer Jezus. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld, offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd, hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. God nam het offer over door zijn zoon te sturen, de Heer Jezus Christus. En dat zien we terug als de Heer Jezus zelf als hoge priester. Hij die daar naar binnen gaat. Hebreeën 10 vers 19 hebben we gelezen. Broers en zussen, dankzij het bloed van Jezus kunnen wij zonder schroom binnengaan. Wat is er gebeurd? Er is iets wonderlijks gebeurd. Er is namelijk bloed. En waarom bloed? Dan zat het een beetje te denken, hè? Nou, bloed, er moest onschuldig bloed. En een dier is sowieso altijd onschuldig. Die reageert uit instinct. Dus dieren werden geofferd. Als een beeld. Maar we hebben net gelezen, dieren konden eigenlijk niets. Ze deden het elke dag. Een dier, ik ben zondig. Ik leg mijn handen op het kop van het dier. En het dier wordt gestort. Die wordt geslacht voor mij. En dan ben ik vrij. Maar dan komt er op een gegeven moment iemand op deze aarde. En dat is de Heer Jezus Christus zelf. Als mens. Die zijn goddelijkheid aflegt voor ons. Ik stel me er zo voor, hij doet zijn kroon af, hij legt het neer. Hij doet zijn mantel af, hij legt het neer. En hij gaat als mens en komt baby hier naar deze wereld. Hij heeft menselijk bloed. Maar dat bloed is nooit gezondigd. Christus heeft nooit gezondigd. Dus dat bloed van hem als mens, dat hij stierf, is heilig, is rein, is zonder zonde. En dan gebeurt er iets geweldigs. En dat heeft hij ergens op gedaan. Dat heeft hij volbracht bij het kruis op Golgotha. Het mooie is in de Hebreeënbrief, want er gaan er ook fantastische dingen gebeuren als dat gebeurt. In Hebreeën 9 vers 10 lezen wij over Jezus. Je leest geen Christus. Er staat niet Jezus Christus. Je moet eens kijken, als je een concordans hebt of op internet, maakt me niet uit hoe. Waar je de naam Jezus Christus ziet staan, is bijna een hele Bijbel. In de Hebreeën en in bepaalde andere gedeeltes vind je heel veel gedeeltes waar alleen Jezus gebruikt wordt. Dat doelt letterlijk op zijn complete mensheid. Hier wordt hij als Jezus bestempeld, als mens. Als mens door zijn bloed kunnen wij vrij met doorgaan naar het Heilige der Heiligen. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Want dan valt dat hele gebod weg. Dan valt dat helemaal weg. En dan hangt daar als het ware een gordijn die we voorbij mogen schuiven. Wij mogen de Heer Jezus achterna. Dat is de sleutel van vanmorgen. Samen volgen wij u, koning en heer. Volgen wij nog? Of hebben wij het over alle rijkdommen die Christus geeft? Hebben wij het over alle rijkdom die God geeft? Maar we volgen totaal niet ons eigen leven. Weet je wat er dan gebeurt? Frustratie op frustratie op frustratie op frustratie. En dan gaan we met een vinger wijzen. En als we niet uitkijken, maken we er een vuist van. En dan rebelleren we tegen God. Want u doet. En terwijl God zegt, wil je mij volgen? Wij volgen u tezamen. Koning en Heer, zongen we. Hebreeën 9 vers 12 zegt dit. Christus daarentegen. Dan komt Christus, dan krijgt hij zijn titel, is aangetreden als hoge priester voor al het goede dat ons is toebedacht. Voor al het goede wat hij voor ons heeft toebedacht. Hij is de hoge priester. Hij gaat als het ware door en zegt, kom volg mij, je mag voorbij het kleed. En dat brengt ons hier. Jezus zag daarna door het voorhangsel. Matteüs 27 zegt dit, stukje Pasen. Jezus riep wederom met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden in tweeën. De aarde beefde en de rotsen scheurden. En de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. Het voorhangsel scheurde doormidden. Dit is de tempel van Herodes. De tabernakel bestond in die tijd niet. Er hing een voorhangsel, en dat hadden ze hier ook gedaan. Hier waren ze aan het dienen, God, en daarachter was de heerlijkheid van God. Maar dit beeld is een beetje vertekend. Want de werkelijkheid was dit. Dit gebeurde er. Er was geen heerlijkheid van God daar. Wij denken dat vaak wel, maar het was een leeg hok. Het was letterlijk leeg. De ark was al lang gestolen door de Egyptenaren. Zoveel honderd jaar voor Christus werden er na het nieuwe reliquieën gemaakt en weet ik het, kwamen de Babyloniërs er nog eens overheen. Ze hadden de spullen helemaal niet meer. De werkelijke ark met de wet was daar niet. Ik denk dat dat wel een heel symbolisch iets is. De wet van Mozes die daarin lag, is weg. God die als het ware zegt van die scheurt van boven naar beneden het kleed door op het negende uur op Pasen. En er is niets. Maar wat zullen de priesters gedacht hebben? Want de Torah zegt namelijk dit, of de Talmud, die spreekt over twee voorhangsels. En de Talmud, dat is een mondelinge leer van de Torah, van de wet. Dus de eerste vijf boeken, de Joden hebben er allemaal een mondelinge leer over. En die is heel belangrijk voor de Joden. Die spreekt over twee klederen. Die klederen zijn 18 meter bij 9 meter. En een handpalm dik. Het gaat om dit kleed, want in deze is het een beetje moeilijk te zien. Maar het was er ook donker, denken we maar. Maar dat ging om een heel dik kleed, twee. Ze hadden 300 priesters nodig om de kleed op te hangen. En dit voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Van boven naar beneden. Alsof God zegt, nu is het genoeg. Het mooie van dit gedeelte is dat het op het negende uur plaatsvond. Het negende uur, dat is om 3 uur 's middags. Dat is het uur waarop het paaslam geslacht wordt. In de huizen van Israël. Dat is het uur waarop het dagelijkse offer werd bereid. Op de plek voor het kleed. Daar brachten ze het. Op 9 uur. En dat was de tijd dat de Heer Jezus aan het kruis stierf. Het is Golgotha. Dat is de werkelijke weg dat wij door kunnen gaan naar God. En dat is allemaal bekend bij de meesten. Daar gebeurde op het 9e uur, terwijl Israël bezig is met het paaslam. Op het 9e uur, terwijl Jezus zijn geest gaf. Op het 9e uur dat in de priester in de tempel het lam slacht en het dagelijkse offer. Gebeurt er daar een kilometer afstand, sterft het werkelijke lam, het laatste offer. En dat is onze vrijheid, broers en zussen. Dat is werkelijk waar onze kracht ligt. In het sterven van de Heer Jezus en met Pasen, daar gaan we volgende week hopelijk van jubelen en juichen. Van de opstandingskracht die in Christus is, is in ons, zegt de Efezebrief. De opstandingskracht die Christus uit de dood heeft opgewekt, is in u. Ervaren wij de opgestaande Heer Jezus nog in ons leven? Want dan bent u het voorhangsel voorbij gegaan. Want dan vind je echt op een plek van God waar je hoort te zijn. En dat is iets ongelooflijks. En daar hebben we glimpen van, daar zien we. Het leven in de tegenwoordigheid van Christus in Gods aanwezigheid. Staat op de gerechtigheid van God, op zilveren voetstukken. Bekleed met goud. En het hele mooie is, er zit verbindingstukken in. Naar je broer en zus. Verbindingstukken naar de andere planken, die houden elkaar vast. Wij hebben elkaar nodig. Dit is de plek waar Gods glorie gezien wordt. In de gemeente van Christus. Dit is de plaats waar God zegt, jullie zijn heilig voor mij. Ik kom hier om je te zegenen. Ook om je te vermanen, want je bent mijn kind. Ik wil je doen groeien naar mijn beeld. En ik kom je dingen, die haal ik weg. We hebben het gezongen. Kneed mij, vorm mij, vul mij. Dat heeft hij vanmorgen ook gezegd. Mag ik je dan ook kneden? Volg mij. En als je dan op die plek komt bij God, ga je dingen ervaren zoals vrede, langmoedigheid, geduld. Dat God het met je hebt en dan kom je letterlijk tot de plek waar je behoort. Waar staat u? Waar staan wij? Hebreeën 6 vers 19 zegt dit. Haar, de hoop, hebben wij als een anker voor de ziel, dat veilig en vast is, dat reikt tot binnen het voorhangsel. Tot achter het voorhangsel. Ik zie dan mijn voorstelling dat er een anker ligt helemaal door het heilige. Door het heilige der heiligen. En die heb ik vast. En dan denk ik, als ik daar hou ik me aan vast. Want mijn anker ligt in het heilige der heiligen. En die kan ik volgen. Dat is mijn hoop. Dat zegt de Hebreeënbrief. De hoop hebben wij als een anker voor onze ziel. Dat veilig en vast is. Ik heb een keer een gigantisch groot schip. Een autoschip gezien. Die zat vast met anker. Maar die jongens die moeten dan weg. En ik lag een beetje een kilometer uit de haven. En die zag ik constant keihard naar voren en naar achteren. Die kreeg dat anker niet los. Die lag zo vast. Maar ja, dat kost centjes. Dus die gingen net zo lang door tot dat anker verbroken werd. En dan gingen ze gewoon door. Dat zag je ook. Zag je van de ketting zonder anker. Dan maar een ton kwijt. Weet ik wat dat ding kost. Want het zijn grote ankers. Maar het kost meer geld als je niet weg kan. Dat gebeurt met dit anker niet. Het ligt zeker en vast. Dat reikt tot binnen tot achter het voorhangsel. Uw hoop is in het heilige der heiligen. Daar is uw plaats. Omdat de Heer Jezus doorgegaan is. Weet u, we hebben een aantal keer gezongen. Hosanna, Hosanna. En daar eindig ik ook mee. Dat vond ik heel mooi. Ik heb dit beeld laten zien. Dit is het beeld van ons leven vaak. Hosanna, Hosanna. Weet je wat de originele Hebreeuwse roep daarvan is? Dat is Hosanan. En dat betekent, help mij, help mij. Help toch! Er zit een verbastering in, maar dit is de originele Hebreeuwse uitroep. Help mij, Hosanna, Hosanna, de koning komt. Daar zit een schreeuw in, daar zit een verwachting in. En dat hadden ze ook, Jezus komt. Nu gaan er dingen gebeuren, nu wordt het koninkrijk gebracht, nu gaan de Romeinen weg. Hosanna, Hosanna, de koning komt. Maar misschien voelen we ons wel zo. Compleet kapot door de wereld. Van de week kwam er een meisje naar mijn technieklokaal. En die had een schoteltje in haar hand. Van Engels servies. Helemaal in stukken. Ik zeg, joh, moet jij daar nou weer mee? Ja, kunnen we die lijmen, meneer? Kunnen we die lijmen? Ik zeg, ja, dat moet je even vragen. Ik heb een collega die nog, ik wist niet of wij seconden lijmen hadden. Dus ik zeg, nou, dat moet je even vragen aan mijn collega. Ik zeg, hoe kom je eraan? Ja, die is van een collega van u. En van beeldende vorming gingen ze servies natekenen. En dat was een schoteltje van haar oma die overleden was. Oeps. Dus ze stonden heel schuldbewust. Ik had al gezien hoe ze gelijnd waren. Er zaten gaatjes in en weet ik het allemaal. Nou ja, zo brachten ze terug. Is dat een beeld van uw leven? Dat u met secondenlijm alles doet. Niemand die het ziet. Ik functioneer nog, gelukkig. De gaatjes zitten erin. Schade steeds meer. Dan is er hoop. Als je je zo voelt, dan is er altijd hoop. Er is herstel. Er is genezing. Er is een plaats waar je volledig overtrokken wordt voor goud, door goud. Er is een plaats waar je volledig hersteld wordt, niet met secondenlijm. Maar waar je vernieuwd wordt. In je innerlijke volledig hersteld wordt. En waar je gezet wordt op een zilveren voetstuk. Je bent van mij. Je bent kostbaar. Ik omgeef je met alles wat ik heb. Daar heb ik een klein filmpje voor laten zien. Ik wil je vragen om na het filmpje stil te zijn. En om gewoon dan in gebed te gaan en dat te zeggen wat God op je hart legt.
You. Look at your eyes. Look at them. Speckled. Colorful. Each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe. And you. I gave you your personality. I made you pure. Every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. Kills you faster, and it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. So many sins. And they have a cost. Someone has to die. You or me. So I took on your sin. And traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then I rose from the dead. I am the way, the truth. Jesus, I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you, and I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me?
Blijf gewoon in gebed voor uzelf. Maar veel mensen ervaren lage zelfbeeld, frustratie, afwijzing, liefdeloosheid. Geweld. Gescheurde levens in de praktijk. En de Heer Jezus vraagt gewoon deze morgen, mag ik jou herstellen? Wil je mij volgen, het heilige der heiligen? Ik heb het voorhangsel weggeschoven. Ik ben ingegaan. Ik ben gestorven. Ik heb alles gegeven om jou te reinigen, te herstellen, te vernieuwen. Mijn werk is volbracht. Mijn werk is voldoende. Wil je mij volgen? Als je op dit moment dingen op je hart hebt, waarvan je vernieuwd wil worden, waarvan je genezing wil, ga dan ook niet weg zo meteen. Kom naar voren, kom naar God zelf toe en beleid dan ook gewoon de dingen die je moet beleiden. Spreek uit dat jij hem wil volgen. Spreek uit dat je je leven weer volledig in zijn hart legt. Vader God, we danken u weer dat we hierbij mogen zijn in stilte. Misschien gepast. Als we u voorbij gaan, Heer, en we gaan het voorhangsel voorbij. Die vol staan van de kleuren die spreken van de Heer Jezus. Als we de gerub zien hangen en we weten van we komen in de aanwezigheid van God. Dan kijken we naar de Heer Jezus en gaan we hem achterna. En als we ons realiseren, Heer, dat wij een plaats kunnen hebben in ons leven waar u ons wilt zegenen. Niet om wat wij gedaan hebben, maar om wat u gedaan heeft. Dan komen we alleen maar in stilte bij u. En dan danken we u. Vader, we vragen een zegen over de dingen die uitgesproken zijn. We vragen u een zegen over de dingen die uitgesproken zijn in stilte. En we vragen u zegen erover, Heer, over de dingen die we willen gaan doen.